Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Op deze Bijbelstudieavond. Onze broeder is ook veilig hier gekomen. En eventjes voor de goede orde. De studie zal in zijn geheel afgewerkt worden. En na de studie is er gelegenheid om koffie te drinken, een kopje thee. En er zal wat bij zijn om na te praten over wat er vanavond allemaal gezegd is. We gaan straks nog een paar heerlijke liederen met elkaar zingen. Tot eer van God. En voordat we dat gaan doen, wil ik de avond aan onze Hemelse Vader opdragen en vragen om zijn zegen. Hemelse Vader, wat is het een voorrecht dat we als kinderen van u vanavond bij elkaar zijn. U bent de God van alle liefde. En Vader, wij danken u dat u uw liefde aan ons hebt bekendgemaakt in onze Heer Jezus Christus. U hebt ons lief met een eeuwige liefde. En u bent vanavond met uw liefde in ons midden naar uw belofte. En daarom dragen we deze avond aan u op. Vader, we danken u voor ieder die gekomen is. We danken u voor onze broeder Kees, dat hij veilig hier is. Wilt u hem vullen met uw geest, Vader, opdat hij de woorden mag spreken die u hem op zijn hart hebt gelegd. En dan bidden we voor onszelf, open onze oren, open onze hart. Opdat het woord wat gesproken wordt in ons hart mag neerdalen en doen waarvoor het bestemd is. Want uw woord keert nooit ledig weer. We danken u daarvoor. We danken u, Vader, voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waarin wij mogen geloven. En als we dat geloven, dan weten we dat we een heerlijke toekomst hebben bij u. Dank u wel voor alles wat u ons geeft. Ook deze avond wilt u ook de muziek zegenen en de backinggroep. Dan gaan we zingen tot eer van u. Heer, zo leggen we deze avond in uw handen, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Gezegende avond.
Goedenavond. Het thema van deze avond, dat is leven door de geest. En ik wil graag beginnen met een klein verhaal over een Jood en een Christen. Die hebben een hele verhitte discussie met elkaar. En de Jood die verwijt de Christen dat de Christenen van de Joden zoveel dingen hebben gestolen. En dan vraagt die christen, maar wat hebben we dan zoal van jullie gestolen? En dan antwoordt de jood, nou, onder andere de 10 geboden. De christen die zegt, na enig nadenken, misschien hebben we ze wel gestolen, maar we hebben ze zeker niet gehouden. En daar zit meteen het probleem. Want als wij niet doen wat het woord zegt, kunnen we ook niet leven door de geest. Want woord en geest horen bij elkaar. Ik wil beginnen met een kleine stelling en dan gaan we wat lezen uit de Bijbel. Leven door de geest is eigenlijk, het is in het leven de kunst om een kans en een verleiding te kunnen onderscheiden. Wanneer is iets een kans en wanneer is iets een verleiding? En om dat te onderscheiden heb je ook de geest van God nodig. Je kunt dat alleen maar onderscheiden daardoor. Ik ga jullie meenemen naar Genesis hoofdstuk 1 vanaf vers 26. 5 versen. En dan gaan we naar Romeinen 8 en dan vers 14. We beginnen met Genesis 1 vanaf vers 26. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan staat er, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen, mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld. En dan gaan we naar Romeinen, hoofdstuk 8, vers 14. Romeinen 8, vers 14. En daar lezen wij, Paulus zegt dat kort en duidelijk, allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God worden geleid, voorwaarden, zijn kinderen van God. Jullie weten dat op de zesde dag werd de mens geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. God had de dieren geschapen en hij had die dieren geschapen naar hun aard, maar de mens naar zijn beeld. Heel even wil ik hierbij stilstaan. Het feit dat de mens is geschapen naar Gods beeld en de dieren naar hun aard geeft wel een stukje informatie. De dieren zijn geschapen naar hun aard en dat maakt duidelijk dat er grenzen zijn gesteld. In principe kan het ene dier dus niet evolueren tot een ander dier. Naar hun aard bepaalt de grenzen. Vervolgens werd de mens niet geschapen naar zijn aard, maar de mens werd geschapen naar Gods beeld. En dat geeft al aan dat God zegt, de mens is niet voortgekomen uit de dierenwereld die naar hun aard is geschapen. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Nou, daar maakt God al een wezenlijk onderscheid. Als we nu kijken naar de zesde scheppingsdag, dan zou het misschien wel aardig zijn om je fantasie heel even een beetje te laten werken. De zesde scheppingsdag stel ik me zo voor dat er een soort pauze is in het scheppingsgebeuren. Er is van alles gebeurd. De Elohim, de Godheid, de drie-eenheid zo u wilt, die zijn daar druk bezig geweest met het scheppen van allemaal dingen. En dan op de zesde dag ontstaat er een soort pauze in het scheppingsgebeuren en is daar een gesprek tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En in die pauze spreken ze met elkaar en ze zeggen, wat zullen we nou nog meer doen? Kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben, het is goed. Want dat staat bij elke scheppingsdag, het is goed. En dan zeggen ze tegen elkaar, laat ons mensen maken. Naar ons beeld als onze gelijkenis. En dan zijn ze het er met elkaar over eens dat ze dat willen. Ze zijn één in hun streven. Nou, eenheid is eigenlijk verbonden zijn tot één wil. Ze willen alle drie hetzelfde. Het kenmerk van eenheid is ook verbonden zijn tot één wil. Als twee mensen willen trouwen en ze willen Gods zegen daarover, dan zijn ze ook verbonden tot één wil. Ze willen alle drie hetzelfde. Dat is ook een vorm van eenheid. En zo zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest erover eens, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dan wordt die mens geschapen naar Gods beeld. Alleen, God is geest. Vandaar ook dat de waarachtige aanbidders, Johannes 4, daar zegt Jezus over, de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. God is geest. Dus als wij geschapen zijn naar Gods beeld, en ik heb daar wel eens in het verleden over gesproken, ook hier, dan betekent dat dat het niets te maken heeft met het uiterlijk, maar dat het te maken heeft met het karakter, de aard, de natuur van God. We zijn geschapen naar zijn beeld, niet uiterlijk, want mannelijk en vrouwelijk zijn we geschapen naar zijn beeld. En dat betekent dus dat wij op hem moeten lijken in zijn karakter, zijn aard enzovoort. Nou, wat was het doel in Genesis 1? Laat ons mensen maken, weet u dat zo? Om wat? Om te heersen over al het andere wat geschapen is. Dat was het doel. Nou, heersen is niet in de vorm hier neergeschreven van totalitair, dictatoriaal, maar veel meer in de lijn van hoofd zijn van, leiding geven aan. Dus de mens is geschapen om te heersen, om leiding te geven aan al het andere wat geschapen is. Heerschappij zit er ook een beetje in over de machten der duisternis. En dat zie je ook, de slang is al in het paradijs. De duivel is al aan het werk, ook in het paradijs. Dat betekent ook dat Satan en de engelen zijn al van een andere lichting, van een andere scheppingsvorm. Als je kijkt naar de zeven scheppingsdagen, dan zie je dat daar niet in voorkomt de schepping van engelen of van andere zaken. Het gaat daar puur om datgene wat vermeld staat. Dus op de zesde dag begint de regering van de eerste Adam. En eigenlijk doet hij nog niks daar, want hij is geschapen op die zesde dag. Dus eigenlijk moet ik zeggen, op de zevende dag is de officiële eerste dag van zijn regering. En wat weten we van de zevende dag? Rustdag. Dat betekent dat de mens begint te regeren vanuit de rust van God. En vanuit de rust van God kun je ook de juiste beslissingen nemen. Als je onrustig bent, maak je fouten. Maar vanuit de rust van God begint die mens dan te regeren. En dan kennen we het verhaal. Op zekere dag gaat het mis. Als Eva, verleid door de slang, eet van de verkeerde vrucht en de verkeerde boom. Boom van kennis, van goed en kwaad. Overigens is het interessant, wij hebben geen idee hoe lang de mens geleefd heeft voordat er gegeten werd van de boom van kennis, van goed en kwaad. We hebben geen idee. Je weet het niet. Het kan duizenden jaren geweest zijn, het kan een paar jaar geweest zijn, we hebben geen idee. Er zijn uitleggers die zeggen, nou ja, het feit dat als Kain vlucht voor het aangezicht van God en hij vindt er al mensen op de aarde, wil misschien aangeven dat, ja, dat Adam en Eva al meer kinderen hebben gehad. Dat is een gissen. Andere mogelijkheid is, als God zegt na de zondeval tegen Eva, met smart zul je kinderen baren, zou dat kunnen betekenen dat ze voor die tijd kinderen gebaard heeft zonder smart. Want anders zou het een merkwaardige uiting zijn. Dus er kan van alles zijn en God vindt het niet belangrijk dat we dat weten. Wat ik nou vanavond toch even ga doen, en dat is meer om je iets duidelijk te maken, is een beeldvorming proberen te schetsen. En ik zeg er eerlijk bij, dit gedeelte mag je helemaal naast je neerleggen. Ik wil het gewoon even proberen om je een paar dingen te laten zien. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik dat lees in Genesis en dan zie ik hoe Eva door de slang verleid wordt en eet van de vrucht, dan krijg je het een beetje het vervelende idee van, en Adam stond erbij en keek ernaar. Heb je dat ook een beetje? Je krijgt een beetje het idee van een sul die staat er een beetje te kijken en dan staat er in je Bijbel en zij gaf ook haar man die bij haar stond. Nou, dat suggereert een beetje, die stond daar de hele tijd te kijken. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij net aankwam lopen en dat hij dacht, mijn God, wat is er nou gebeurd? Hoe zit dat nou? Het zou toch raar zijn als hij daar zomaar heeft staan kijken de hele tijd. Dus misschien zou het nog anders kunnen. De rabbijnen hebben wel 70 verhalen hierover. En ik heb me niet in hun verhalen verdiept, maar ik heb wel eens gekeken naar een paar merkwaardige dingen in onze Bijbel. Allereerst, waarom heeft Adam gegeten? Heeft hij alleen maar gegeten omdat die vrouw het hem gaf? Of was er nog iets anders? In 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 14, staat een hele informatieve, interessante tekst. In 1 Timotheus 2, vers 14, daar staat dat niet Adam werd misleid, maar Eva werd misleid. Als Eva werd misleid, kan ik begrijpen dat ze gegeten heeft. Maar er staat nadrukkelijk dat niet Adam werd misleid. Als Adam niet misleid werd, waarom heeft hij dan gegeten? Dan kom ik bij het tweede punt. In Romeinen 5 vers 14b, daar is Adam een beeld van de komende Christus. Ik weet niet hoe dat in jullie denken is. Maar als ik een beeld zou moeten schetsen uit het Oude Testament van Jezus Christus, dan zou ik eerder kiezen voor een Jozef of een David. Maar niet voor Adam. En ik denk jullie ook niet. En toch zegt Paulus, Adam is een beeld van de komende Christus. Nou heb ik twee dingen. Adam is niet misleid, dus waarom heeft hij dan gegeten? Adam is een beeld van de komende Christus. En dan heb ik in Lucas 3 ook nog het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat geslachtsregister van de Heer Jezus, daar komen merkwaardige figuren in voor, hè? Rahab de hoer zit er onder andere in. Nou, dat zit allemaal in. Maar David zit er natuurlijk ook in. Dus dat is een merkwaardig geslachtsregister. En dat eindigt dan, Lucas 3 aan het eind, met de woorden, en Adam de zoon van God. Dus Adam was niet de eerste, de beste sufferd. Hij was een zoon van God. Nou kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen, waarom is de slang eerst naar Eva gegaan? Omdat ze vrouw was, maar daar heeft er niks mee te maken. Eva was niet de zwakke figuur omdat ze een vrouw was. Eva was de zwakke figuur omdat ze het van horen zeggen had. Adam had direct van God gehoord, als je daarvan eet, zul je sterven. En Eva had het gehoord via Adam. Dus van horen zeggen is nooit zo sterk als dat je direct van God hoort. En Eva is dan ook de prooi van Satan, de slang, om verleid te worden. Adam is niet misleid. Over Adam zegt Paulus dus dat hij een beeld is van de komende Christus. Waar we nou even naar durven kijken. En als je er niks mee kunt, leg je het maar naast je neer. Maar ik wil het graag even gebruiken om iets duidelijk te maken. Eva heeft gegeten van de verkeerde boom. En ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Maar het hart van de man gaat uit naar zijn vrouw. En als Adam op een gegeven moment erbij komt, en zijn vrouw wil hem geven van die vrucht, en hij is niet misleid, waarom eet Adam dan? Omdat hij van zijn vrouw houdt. En hij realiseert zich dat hij niet in staat is om zijn vrouw ooit weer terug te brengen tot zijn niveau. En de enige manier om bij die vrouw te komen, is ook te eten. Om weer één te kunnen zijn met zijn vrouw. En hij eet. Hij daalt af tot haar niveau en hij eet, rekenend op de genade en de goedheid van God. En hij rekent daar niet te vergeefs op, want in het derde hoofdstuk zie je al dat God een oplossing heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En het zal de kop van de slang vermorselen. Dus dat is wel een oplossing. Dus Adam, hij houdt van zijn vrouw, hij daalt af naar haar niveau om bij haar te kunnen zijn. Zijn liefde is voor haar. Alleen hij kan haar niet terugbrengen tot het oorspronkelijke niveau. En dan komt de tweede Adam. En hij houdt zo verschrikkelijk veel van de mens. Dat hij is bereid om af te dalen tot ons niveau. Hij daalt uit de hemel neer, wordt mens onder de mensen, behalve de zondige. Hij daalt af tot ons niveau en neemt alle zonde, alle straf van de hele wereld, neemt hij op zich, omdat zijn hart uitgaat naar zijn vrouw, de mens. Als hij dat gedaan heeft, alle straf gedragen, de zonde op zich heeft genomen, gekruisigd is, gestorven is, opgestaan is, dan is hij in staat om die gevallen vrouw weer terug te brengen in haar oorspronkelijke positie. Zoals God het heeft bedoeld. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En jij en ik, wij mogen een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus. Misschien zou je ook zo eens ernaar kunnen kijken. Hoeft niet, je mag je eigen verhaal best vasthouden. Maar Adam heeft niet gegeten omdat hij verleid en misleid is, maar om een andere reden. En hij is een beeld van de komende Christus. Adam werd een levende ziel, maar Jezus een levendmakende geest, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 45. En dan zie ik dat prachtige beeld. Jezus daalde af tot ons niveau om ons terug te brengen in onze oorspronkelijke situatie. Dat is zijn liefde voor ons. Dat deed hij via het kruis op Goede Vrijdag, opstanding, Pasen. Prachtig allemaal. En dan zie je hoe dat hele gebeuren plaatsvindt. En daarnaast heeft Jezus ook nog gezegd, Johannes 14 vers 17, ik zal u een andere trooster geven die de wereld niet kan ontvangen. En dan zie je hoe op de eerste Pinksterdag 120 mensen bijeen zijn, Handelingen 2, en die zijn daar aan het bidden in die bovenzaal. En hun gebed wordt verhoord. Je moet je voorstellen, op dat moment zijn er honderdduizenden Joden in Jeruzalem vanwege het oogstfeest. Het feest der weken. Ons Pinksterfeest. En dan ontvangen die mensen, die 120 mensen in die bovenzaal, die ontvangen allemaal de kracht van de Heilige Geest. 50 dagen na Pasen is het Pinksteren. En Pinksteren betekent ook 50ste dag. En dan zie je hoe Jezus is afgedaald tot ons niveau om ons weer terug te brengen tot zijn niveau. En als we dan kiezen voor Jezus, dat hij ook ons die andere trooster geeft, de kracht van de Heilige Geest, opdat wij in deze wereld staande zouden kunnen blijven. Pinkster is eigenlijk gewoon 50ste dag. Wij hadden bij ons in de gemeente die meneer Huibers, van die ark, weet je wel, die ark van Noach. Hij heeft nu Huibers, hè? Johan, ja. Hij heeft er nu weer een gebouwd, hè, meer grotere afmetingen. En hij heeft hem nu van 135 meter lang en 13 meter en 22 meter. Nou, dat is een flink ding. Ik heb hem zien liggen, ik ben er langs gevaren in Dordrecht. En het is een flinke boot. En dan kijk je 135 bij 13 bij 22. En toen zat ik wat te googelen. En toen kwam ik bij het passagiersschip The Oasis of the Seas. En toen dacht ik, nou, die ark 135 meter lang. En dit passagiersschip, cruiseschip, is 360 meter lang. Bij 72 meter hoog en 60 meter breed. Dan kan die ark wel drie keer in. Dus, maar voor die tijd was het een flinke jongen. Een flinke ark. En die eerste ark die Aad Peters nou heeft, die was maar half zo groot. Goed, hij was groot genoeg, want niemand wilde mee. Dus uiteindelijk, ja, dramatisch genoeg, hè? Ja, want volgens Johan waren er een heleboel bedden in te maken, enzovoort, enzovoort. Ik heb dat trouwens ook nog even zitten uitrekenen voor mezelf, maar het passagiersschip, The Oasis of the Sea, van 360 meter, die heeft een aantal hutten en als je daar overal 4 mensen in zou stoppen, plus bemanning, kom je op 10.000 mensen. Dat is ook niet leuk meer, zoveel mensen op één schip, maar je kunt er natuurlijk best wat op vastzetten, op laten logeren. En dat kon dus ook op die ark. Maar waar ik naartoe wil, is niet dit verhaal. Waar ik naartoe wil, is even naar de officiële, originele afmetingen van de ark. En volgens je Bijbel was die ark 300 bij 30 bij 50 L. Je kunt het nalezen in de MBG. 300 L was die lang. En getallen hebben in de Bijbel altijd iets te zeggen. Dat betekent, 300 is in de Bijbel het getal van goddelijke verlossing. Hoe weten we dat? Hoeveel mensen, hoeveel mannen had Gideon nodig om uiteindelijk Israël te verlossen uit de greep van Midian? 300. Nou, zo kun je nog een aantal voorbeelden vinden in geldstukken, bij Salomo geloof ik enzovoort. Maar laten we het even hierbij houden. 300 L, 300 is het getal van de goddelijke verlossing. Dat was de lengte van de ark. Verder was die ark 30 L hoog. En 30 is in de Bijbel het getal van de volwassenheid. Als je priester wilde worden, moest je minimaal 30 jaar oud zijn. David was 30 jaar toen hij koning werd. En Jezus was 30 jaar toen hij begon aan zijn bediening hier op aarde. Dus 30 is in de Bijbel het getal van de volwassenheid. 50 is in de Bijbel het getal van Pinksteren. 50ste dag. Moet je even voorstellen dat je Pinksteren niet wil in je leven. Je wil niks met Pinksteren te maken hebben. Dan heb je alleen de lengte en de hoogte. Dan heb je schot. Want het is de geest juist die ons één maakt. Dus als je de geest niet wil, dan krijg je allemaal schotjes. En hoeveel schotjes hebben we natuurlijk in de loop der eeuwen opgetrokken tussen onze kerken? Hebben ze, nou, wij geloven dit, wij geloven dat. Maar de geest is het die ons één maakt. En bovendien, als je de geest niet wil, dan krijg je nooit een ark. Dan hou je alleen de lengte en de hoogte en heb je een groot schot. Maar juist Pinksteren geeft de breedte, geeft de diepte aan je ark. Alleen door de kracht van de Heilige Geest ben je als gemeente in staat om ook andere mensen op te vangen. Om andere mensen te helpen. Je hebt dan goddelijke verlossing en je hebt volwassenheid. Maar je krijgt daar nog bij de kracht van de Heilige Geest om die ander te helpen. Een gemeente kan alleen een ark zijn, een opvangmogelijkheid, mede door de kracht van de Heilige Geest. Anders kunnen we nooit staande blijven. Als die Heilige Geest wordt uitgestort op die 120 mensen daar in die bovenzaal, dan gaan die mensen naar buiten en die gaan getuigen van die verbazingwekkende ervaring die ze hebben. En tot ieders vreugde kunnen ze elkaar weer verstaan, want een ieder hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Heb je wel eens gerealiseerd wat hier gebeurt? Weet je nog waar die ellende van die spraakverwarring begon? In Babel, ja. De mensen waren één in hun streven om een toren te bouwen die tot aan de hemel moest reiken. Want stel je voor dat er weer een watervloed zou komen, dan moeten we kunnen vluchten. Dus ze waren één in hun streven en de Heere God daalde af en zei, ze zijn één in hun streven en nu zal niets van wat zij denken te ondernemen onmogelijk zijn. Maar hun onderneming is vals, is fout. Maar ze zijn wel één in hun streven. Dat is wel krachtig. Dus God daalde neer om hun spraak te verwarren. En ze kregen ruzie, ze verstonden elkaar niet meer. En ze verdwenen over de aarde. Ze zwermden uit. Heb je enig idee hoeveel talen er zijn? Honderden? Ja. We waren in Ghana bij de Wycliffe Bijbelvertalers. En daar alleen al hadden ze 51 verschillende talen. Alleen al in Ghana. En de Bijbel was al vertaald in een heleboel van de belangrijkste talen daar. Maar er zijn zoveel talen in één land. Maar je kunt wel nagaan, als je dan ook nog allemaal Bijbels moet gaan vertalen in dialecten. Denk alleen aan ons eigen land. Hè? In een Drentse Bijbel, een Groningse Bijbel. En geef het allemaal maar aan. Misschien een Noord-Hollandse Bijbel. Een Helderse Bijbel of een heldere Bijbel wordt het misschien. Hè? Dus je kunt nog zoveel kanten op. Maar wij verstaan elkaar over het algemeen wel in het Nederlands. Dus het punt is, het gaat om de belangrijkste talen waar die Bijbel dan in vertaald moet worden. Nou, door de uitstorting van de Heilige Geest werd de vloek van Babel opgeheven. We konden elkaar weer verstaan door de werking van de Heilige Geest. Dus Pinksteren, de Heilige Geest, is ook het feest van de eenheid. We kunnen elkaar weer verstaan door de werking van de Geest. De Geest maakt één en wij als christenen moeten daarna de eenheid bewaren. Maar de Geest maakt één. Nou moet je eenheid, en ik werd er weer bij bepaald door wij kiezen voor eenheid, dat eenheid is in de eerste plaats een verticale gebeurtenis. Als je op het verticale vlak niet één bent, kun je horizontaal nooit één worden. De fout die we vaak maken is dat we eenheid zoeken op het horizontale vlak. En dan moeten we zoveel water bij de wijn doen dat er helemaal niks meer van je Bijbel overblijft. Dus het begint met een verticale relatie. En die verticale relatie is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Jij gelooft in Jezus. Die broeder of zuster in die andere kerk gelooft in Jezus. En in hem ontmoeten wij elkaar. Die verticale relatie. Als je niet in Jezus gelooft, dan kun je eigenlijk al niet komen tot een eenheid. Dus in hem ligt die eenheid. Als we één zijn in hem, dan kunnen we ook gaan zoeken op het horizontale vlak. Nou, wat kunnen wij dan voor elkaar betekenen? Enzovoort. Heb je ondertussen gezien wat er ontstaat dan? Een verticale en een horizontale. Dus dan zit je toch weer terug bij het kruis. Dus daar eigenlijk ontstaat eenheid. Je kunt, wat je ook probeert, op het horizontale vlak nooit echt één worden. Ik heb bemiddeld in een gemeente waar ze er trots op waren dat ze 13 verschillende stromingen onder één dak hadden. Waar ze zo trots op. En ze vonden het ook een vorm van eenheid. Op zekere dag kwamen een paar oudsten bij mij op bezoek. En ze zeiden, Kees, mogen we eens met je praten, we hebben een probleem. En toen legden ze het uit. 13 stromingen onder één dak. En wat was hun pijn? Ze zeiden, we kunnen nergens meer over preken. We hebben een groep die gelooft niet in de drie-eenheid. We hebben een groep die gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is, maar gewoon een schepping. Dat is de eerste Adam. We hebben een groep die zegt, het gaat om Jezus alleen. We hebben een groep dit en een groep dat. En zo hebben we de 13. En als we dit preken, zijn die boos. En als we dat preken, zijn die boos. En we waren er zo trots op. En we zijn tot de ontdekking gekomen dat je op het horizontale vlak nooit een perfecte eenheid kunt krijgen. Je kunt elkaar respecteren, maar je kunt niet één zijn. Er is toen een gemeenteavond geweest en de broeders hebben gezegd, dit geloven wij. En wie zich daar weer thuis voelt, is hartelijk welkom. En als u dat niet ziet zitten, dan bidden we dat u een ander onderkomen zult kunnen vinden. En dat was lastig. Maar het bewees voor mij opnieuw dat je niet één kunt zijn in een aantal zaken. Maar dat het begint met Jezus. Heb je wel eens gerealiseerd, als je kijkt naar de landen rondom de Middellandse Zee, en je vergeet nu even de heidenen, de ongelovigen, dan zie je drie stromingen. Je ziet de Joden, je ziet de moslimwereld en je ziet de christelijke wereld. En wat houdt de eenheid tegen? Jezus. Jezus is het probleem. En dan kun je Jezus laten vallen, maar dan heb je een nog groter probleem. Want er is geen naam die zo redden en behouden kan, dan de naam van Jezus. Dus daarin begint altijd die eenheid. En dat is ook logisch, als de Heilige Geest eenheid bewerkt, dan is dat omdat de Heilige Geest Jezus verheerlijkt. Dus hij wil hem als het ware erin zien zijn. Oké, dus het eerste over die Heilige Geest bewerkt eenheid. Nou gaan we eens kijken in Deuteronomium 16 vanaf vers 10. Dat hoef je niet allemaal mee te lezen, dat doe ik ook niet allemaal voorlezen. Maar in Deuteronomium 16 vanaf vers 10, daar lezen we dat de Israëlieten uitbundig feest moesten vieren voor het aangezicht van God. Pinkster is dus niet alleen het feest van de eenheid, maar Pinkster is ook het feest van een uitbundige vreugde. Nou moet je even goed je realiseren dat het in Deuteronomium 16 gaat het over het oogstfeest of het wekenfeest. En dan moesten ze bedenken dat ze zelf slaven waren geweest in Egypte, weet je nog, maar dat ze nu vrij waren. En Pinksteren is als het ware in de plaats gekomen van dat oogstfeest, onderdeel van dat wekenfeest, 50ste dag, Pinksteren. En Pinksteren is ook een reden tot uitbundige vreugde. Want door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij ook vrij blijven van slavernij, van de machten der duisternis. We zijn bevrijd van de machten der duisternis en door de kracht van de Heilige Geest kunnen we leven als vrije mensen. Die niet meer gebukt gaan onder de machten der duisternis die op ons afkomen of ons geprobeerd hebben onder de voet te lopen. Je vreugde hangt dus niet af van mensen. Je vreugde hangt ook niet af van omstandigheden. Je vreugde is gekoppeld aan het volbrachte werk van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Dan is het je vreugde. Dat betekent dus dat in principe niemand je vreugde en je vrede zou moeten kunnen roven. Omstandigheden niet, mensen niet. Ik doe momenteel bij ons in Zwolle een serie studies over de Filippenzenbrief. En dat blijft een boeiende brief van Paulus. En ik werd erbij bepaald dat in het eerste hoofdstuk hij de omstandigheden behandelt. Hij zit daar in de gevangenis in Rome. In het tweede hoofdstuk gaat hij om met mensen. En dan blijft hij roepen wat er ook verder gebeurt. Derde hoofdstuk, vierde hoofdstuk, zorgen, niet bezorgd zijn enzovoort. Dan blijft hij roepen van, maar verblijd u. Verblijdt u ten alle tijden. En dan kom je tot de ontdekking dat zijn blijdschap is niet gekoppeld aan de omstandigheden. En niet aan wat mensen zeggen. Maar zijn blijdschap, zijn vreugde is gekoppeld aan het volbrachte werk van Jezus. En de kracht van de Heilige Geest waardoor hij staande kan blijven. Nou dat is eigenlijk ook het feest van de vreugde. Hebben jullie wel eens gerealiseerd hè, over hoe weinig omstandigheden wij eigenlijk gezag hebben? We hebben geen gezag over het weer. Het weer doet wat het wil. Ik kom uit een prachtig weertype in Zwolle. Prachtige blauwe lucht vandaag. Mooie zonneschijn, wel koud. En dan kom je hier richting de helden en dan begint het te stormen en begint wat te regenen. Zo'n klein land. Ander weer, jullie zijn ook goed begonnen vanmorgen, daar gaat het niet om, maar toch. Hè? Heel ander, en we hebben er niks, geen macht over. Het gebeurt. Vind ik altijd zo grappig. Iedereen praat over het weer, niemand doet er wat aan. Hè? Ja, nee, we kunnen dat niet. Die mag niet. Nou, zo is het met verkeer net zo. Het verkeer gaat, doet. Maar je hebt er eigenlijk geen macht over. Dus er zijn een heleboel omstandigheden waar je geen macht over hebt. Die gebeuren. En als die omstandigheden jouw vreugde bepalen, dan ben je slecht af. Daarom zegt Paulus ook, ik zit niet onder de omstandigheden, maar mijn positie is in Christus. En vanuit Christus kijk ik naar de omstandigheden. En ik kijk niet vanuit mijn omstandigheden naar Christus. Want ik ben in Christus een nieuwe schepping. Nou, daar ligt ook de lijn. En hetzelfde doet hij met mensen. Hij zegt, als je wilt dat mensen goed over je denken, als je wilt dat mensen je niet verguizen, ga ze dienen. Acht de ander uitnemender dan jezelf. En als je gaat dienen, dan durven ze niks slechts meer over je te zeggen. Want dan ben je zeer bruikbaar voor ze. En waarschijnlijk gaan ze daarmee ook van je houden. Dus hij heeft overal een antwoord op. Maar hij zegt eigenlijk in wezen steeds weer. Omstandigheden, mensen zouden je vreugde niet moeten kunnen roven. Want je vreugde is gekoppeld aan het volbrachte werk van Jezus. En aan de werking van de Heilige Geest. Dus Pinkster is het feest van de eenheid. Pinkster is het feest van de blijdschap, vreugde. En dan het derde, Pinkster is ook het feest van de kracht. Handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jou komt. Een ander woord voor kracht in je Bijbel is salving. In het Oude Testament werden allerlei dingen in de tabernakel, attributen, werden gezalfd. En dan staat er steeds bij om ze te heiligen. Ook priesters werden gezalfd om ze te heiligen. Dus al die zaken werden gezalfd met een doel in het Oude Testament om ze te heiligen. Nou is het grappige, waar wij als Nieuwtestamentische christenen de nadruk leggen op kracht. Want toen ik tot geloof was gekomen, was het eerste wat ik hoorde over de Heilige Geest was Handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen, je hebt kracht nodig in deze wereld, anders kun je niet staande blijven, je hebt kracht nodig. En toen ik in het Oude Testament ging studeren, toen bleek de nadruk niet te liggen op kracht, maar de nadruk lag op salving. Apart gezet worden door God. Want salving bewerkt heiliging. Dat is wat er staat. Dus de Heilige Geest, de zalving, bewerkt heiliging. Heiliging maakt dat een heilig God zich met je kan verbinden. En heb je dan kracht? Heb je wel eens gebeden om nieuwe kracht? Je ziet me aan te kijken alsof het een strikvraag is. Nee, het is een serieuze vraag. Heb je wel eens gebeden om nieuwe kracht? En ik voel dat je denkt van, waar gaat dat heen? Maar ik denk dat we het allemaal wel eens gedaan hebben. Alleen, wat ik erbij wil zeggen is, je moet je afvragen of je gebrek hebt aan kracht, of dat je gebrek hebt aan toewijding. Als een priester zich ging toewijden aan God, dan werd hij gezalfd. Olie. Beeld van de Heilige Geest. En de zalving bewerkte heiliging. En heiliging maakte dat een heilig God zich met hem kon verbinden. En dan had hij alle kracht die hij nodig had. Dus je moet je eens afvragen, als ik bid om nieuwe kracht, heb ik dan gebrek aan kracht? Of heb ik gewoon gebrek aan toewijding? Heb ik mij wel elke dag toegewijd aan de Heer? Ben ik wel tot God genaderd? Heb ik wel tijd voor hem genomen? En dan moet je dat ook weer niet beschouwen als een verdienste, maar gewoon als ik ben in de tegenwoordigheid van God, komt hij met een nieuwe zalving voor die dag. Geeft hij mij weer opnieuw die kracht van de Heilige Geest om te kunnen functioneren gedurende die dag. Ik heb lange tijd ernaar gekeken, 10 jaar geleden, allerlei soorten opwekkingen waaien over uit het buitenland naar ons. En ik zie dan mensen meteen tickets kopen uit diverse kerken en gemeenschappen om daar naartoe te reizen en te zeggen, daar ga ik een nieuwe zalving halen. En ik heb altijd gedacht, dan is de zalving alleen voor de rijken. Maar als je geen geld hebt, hoe kom je dan aan een zalving? Nee, wij gaan de opwekking beleven en wij brengen de opwekking mee terug naar Nederland. Alsof het importeerbaar is, weet je wel. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Als God daar iets doet, laten we positief zijn. Als God daar iets doet, is dat fijn. Maar het is plaatselijk. En ik kan er misschien iets van leren, maar ik kan het niet meebrengen. Bovendien is het hun zalving en als ik die krijg, zit ik met een tweedehands zalving. Denk je niet dat je rechtstreeks van God een eerste klas zalving kunt ontvangen? Daarom nader je tot God, opdat hij tot jou gaat naderen. En daarin zie je ook dat de Heilige Geest kan komen elke dag opnieuw om jouw leven te vullen. Daarom nader je tot hem. En het is niet importeerbaar. Het is heerlijk dat we allemaal, zoals we hier zitten, elke dag tot God kunnen naderen. En in die tijd dat we tot hem naderen, hij ons voorziet van een nieuwe zalving, van kracht. En we staande kunnen blijven opnieuw op zo'n dag. Het is echt vanuit God. Het is geen Toronto blessing, het is een Jeruzalem blessing. Oftewel een hemelse blessing. Nou, dat is denk ik wat we allemaal elke dag opnieuw nodig hebben. En vanuit dat gebeuren Kunnen we dan ook staande blijven? Hebben we ook kracht om te kunnen staande blijven voor onszelf, maar ook om anderen te kunnen zegenen? Nou zou het kunnen zijn, want daar moet ik natuurlijk heen, leven door de geest. Nou zou het kunnen zijn dat je denkt, maar waarom was het nou een feest bij de uitstorting van de Heilige Geest? En waarom moet er nou zo'n nadruk op liggen? Want toen wij wederom geboren werden, toen ontvingen we toch allemaal de Heilige Geest. Toen ik christen werd, ontving ik toch de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest toch niet scheiden van de Vader en de Zoon? En dat is ook zo. Bij de wedergeboorte zijn de Vader en de Zoon bij mij komen wonen, zegt de Bijbel. En natuurlijk moet de Heilige Geest daar ook bij zitten, want die drie zijn één. Dus bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest natuurlijk erbij, wonen in mijn hart. Er staat in 1 Korinthe 12 vers 3, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus bij de wedergeboorte is ook de Heilige Geest komen wonen in mijn hart. Maar er is toch nog een verschil of de Heilige Geest kamerbewoner mag worden, of dat hij alle kamers van je bestaan mag vullen en jij een tempel wordt van de Heilige Geest. Dat is nog een wezenlijk verschil. En je ontdekt dan door de hele Bijbel heen dat in Handelingen 8 en in Handelingen 19 die mensen waren gedoopt in water nadat ze eerst gekozen hadden voor de Heer Jezus. En dan komen die apostelen en die leggen hen de handen op en dan ontvangen ze de Heilige Geest. Dat het toch een aparte ervaring kan zijn. Je leest ook dat het niet per se onder handoplegging hoeft, want in Handelingen 10 vers 44 is Simon Petrus aan de preek bezig in het huis van Cornelius. Je voelt dat hij het nog steeds moeilijk heeft. Die heidenen, is het nou wel voor hun, weet je wel? Je weet al met hoeveel moeite dit heen gegaan is, hè? Hij moest eerst dat visioen uit de hemel krijgen en dat moest hem overtuigen dat hij er maar heen moest gaan. En dan staat hij toch nog een beetje te stotteren van, nou ja goed, ik sta hier te preken. En dan is het zo leuk dat in Handelingen 10 vers 44 God de Vader hem onderbreekt. En die laat gewoon de Heilige Geest vallen op al die heidenen. En die beginnen in tongen te spreken en de Heer te prijzen. En dan is Petrus overtuigd. En dan zegt hij, ja, als zelfs de Geest valt op hen, wie kan dan het water van de doop nog weren? Laten we ze dan ook maar laten dopen. Hij moest overtuigd worden, want in zijn denken was het heil voor de Joden. En zo waren ze ook opgegroeid. En hij moest gaan zien dat Jezus had gezegd, ik ben niet alleen gekomen voor de Joden, ik ben gekomen voor de hele wereld. Al zo lief heeft God de wereld. Dus hij moest daar ook van overtuigd raken. En dan zie je toch dat het een aparte ervaring is. Ik heb heel veel gesprekken gehad in het afgelopen jaar met mensen die zeiden, ja, maar bij de wedergeboorte, Kees, heb je alles ontvangen, dan ben je een nieuwe schepping, dan ben je vol van de geest. En dan is alles voor elkaar. En mijn vraag was altijd, wat doe je dan met de gaven van de geest? Strek je daarna uit? Nee, dat doen we niet. Want ik heb het allemaal al. Ja, als je het allemaal al hebt, wat doe je er dan mee? En dan kom je bij die prachtige gaventesten, weet je wel, wat is jouw gave? En dan denk je, tja, wat zou mijn gave zijn? En dan gaan we dat indelen in groepen. En dan zeggen we, ja, bij ons zitten de profetische gaven rechts voor. En de organisatorische gaven zitten linksachter. En we zijn allemaal op zoek naar onze gaven. Maar ik moet je teleurstellen, ik ben helemaal niet op zoek naar gaven. En ik word ook niet aangemoedigd om gaven. Ik word aangemoedigd om me uit te strekken naar de volheid van de Heilige Geest. En het zijn de gaven van de Geest. Het zijn niet eens mijn gaven, het zijn de gaven van de Geest. En stel je nou eens voor dat iedereen één gave zou hebben. Die heeft die gave, die heeft die gave. Maar dat staat natuurlijk in het verband. Zo dikwijls gij tezamenkomt, heeft een ieder iets. Dat zegt niet dat je maar één gave kunt hebben. Want het gaat niet om die gave, het gaat om de volheid van de Heilige Geest. Mijn vrouw en ik hebben jaren op het zendingsveld mogen werken. En ik heb wel eens gedacht, stel je voor, dat iedereen maar één gave had. Dan werd zending onbetaalbaar. Toch? Stel je voor, jullie hebben hier in de Helder, hebben jullie een zendeling in Afrika, die heeft de gaaf van het onderscheiden van geesten. Dat is handig daar, hè? Met al die geesten daar, is het wel handig dat je er eentje hebt met het onderscheiden van geesten. En die stuurt een mailtje op een zekere dag en die zegt, lieve gemeenteleden, we hebben hier ook ontzettend veel zieken. Heb je ook niet iemand met de gave van genezingen? Nou, jullie zoeken, eindelijk vind je er iemand en die gaat erheen. En na een paar maanden schrijft hij een mailtje en zegt hij, ja, wat we eigenlijk hier missen is mensen met de gave van wijsheid en kennis. Hebben jullie die ook niet ergens rondlopen? En dan stuur je er maar weer een paar. En die bellen op, want het mailen duurt ook te lang. En die zeggen, weet je wat we nou nog missen, broeders, zusters? Iemand met de gaaf van geloof. En zo kan je wel doorgaan. En de zending wordt onbetaalbaar. En iedereen zegt, dat heeft hij, dat heb ik niet. En de volgende zegt, dat heeft hij, dat heb ik niet. Maar het zijn niet jouw gaven, het zijn de gaven van de geest. En ik ben er diep van overtuigd, als er niemand anders is, dat de Heilige Geest door een ieder van jullie kan werken op een bijzondere manier. Ook als je zegt van, iemand zei, ik ben zo ziek, ik heb zoveel pijn, wil je voor me bidden? En toen heb ik maar gezegd, ik heb geen gaven van genezing. Maar dat had je ook helemaal niet hoeven te zeggen. Op zieken zul je de handen leggen als gelovigen en ze zullen genezen worden. Doe het werk van een evangelist. Enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, de Heilige Geest is niet op te delen in partjes, maar de Heilige Geest is een volheid in zichzelf. En ik strek mij niet uit naar een gave, maar ik strek mij uit naar de volheid van de Heilige Geest. Ik wil niet dat de Heilige Geest kamerbewoner is en alleen in mijn hart mag zitten, maar ik wil hem graag de sleutels geven van alle kamers van mijn bestaan. En ik zeg tegen de Heilige Geest, ik zou het zo prachtig vinden als u mijn denken wilt beheersen en mijn gevoelwereld wilt beheersen en mijn wil wilt beheersen. En u mag alle kamers van dit huis binnenkomen, want ik wil zo graag niet alleen dat u een kamerbewoner bent, maar dat ik word een tempel van de Heilige Geest. En als ik een tempel mag zijn van de Heilige Geest, dan kunt u tot mijn doel komen door mijn leven heen. En dan kan ik ook iets betekenen in deze maatschappij. In 1 Korinthe 12 vers 7, daar staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dat betekent dus dat Gods geest wil werken door ons heen. Als wij ons willen openstellen voor die kracht van de Heilige Geest, die ook nog eens eenheid bewerkt, die ons ook nog vreugde geeft, die ons kracht geeft, die ons heiligt en die ons helpt om tot zegen te zijn voor anderen. En dat is eigenlijk het thema wat ik met jullie wilde delen vanavond. Leven door de geest. En hoe doe je dat dan? Je kunt zeggen, nou, ik ben een kind van God, ik ben een christen, de Heilige Geest woont in mijn hart. Maar hoe word je nou vol van die geest? En het leuke is dat de Bijbel eigenlijk gewoon zegt dat je dorst moet hebben. Hoe zegt Jezus dat ook alweer in Johannes 7 vanaf vers 37? Wie dorst heeft, die drinkt. Wie dorst heeft, komt en die drinkt. Ja. Maar als je geen dorst hebt, ja, dan drink je niet. Als je dorst hebt, oké, dus begin met dorst. En daarna mag je bidden. Weet je nog, Lucas 11 vanaf vers 11? Een aardse vader geeft zijn kinderen geen stenen voor brood als ze hem vragen om een brood. Hoeveel te meer geeft je hemelse vader je de Heilige Geest als je daarom bidt. Wie bidt, ontvangt. Let wel, je krijgt nooit iets automatisch. Niks wordt je opgedrongen. De Heilige Geest, heeft iemand eens gezegd, is een gentleman. Hij drinkt je niks op. Maar als je ernaar uitstrekt, hem vraagt, dan wil hij ook in je komen wonen en mag je vol zijn van de Heilige Geest. Hebben we het nodig, leven door de geest? Ja. In wezen kunnen we alleen maar echt leven door de kracht van de Heilige Geest. En daar mogen we ook met elkaar ons naar uitstrekken. En weet je wat zo aardig is? Ik kan niemand van jullie dopen met de Heilige Geest. Ik kan voor je bidden. Maar Jezus is de doper met geest en met vuur. Zegt Johannes de Doper in Matthäus 3. Hij doet het. En wij mogen erom bidden. Opdat we vreugde kunnen hebben. Opdat we ons één zullen kunnen maken door die werking. Opdat we kracht zullen hebben. Opdat we iets kunnen betekenen voor andere mensen. Ik zou graag dit willen afsluiten door voor jullie te bidden. Mocht je vragen hebben, ik blijf nog een poosje. Kun je rustig na afloop nog even naar me toe komen. Ik heb gemerkt dat het voor sommige mensen toch een beetje moeilijk is om vragen in het openbaar te stellen. Maar dat het makkelijker is om gewoon eventjes naar me toe te komen. Dus ik blijf naar slot nog even. En als je nog vragen hebt of gebed nodig hebt, dan kan dat. Ik ga wel voor jullie allemaal bidden. Ik geloof dat het zinloos is om zo'n verhaal af te steken en dan verder er niks mee te doen. Want ik denk, zoals jullie hier zitten, dat we allemaal willen leven door de geest. En dat we allemaal die kracht nodig hebben om staande te kunnen blijven in deze wereld. En als je zegt, ik wil heel graag dat je voor me bidt. Want ik ben bereid om de Heilige Geest de sleutels te geven van alle kamers van mijn bestaan. Je moet wel iets doen, hè? Je moet wel de sleutels geven. De Heilige Geest, u mag binnenkomen overal. U mag leiding geven in mijn denken, in mijn gevoelens, in mijn wil, in alles. Ik wil niet alleen dat u kamerbewoner bent van mijn hart, maar u mag alle kamers bewonen. U mag de hoofdbewoner worden van dit huis. Nou, dat is een uitspraak naar de Heer zelf toe. Zullen we samen gaan bidden? Vader, dank u wel dat u ons hier gebracht hebt deze avond. Zomaar aan het eind van oktober. Zomaar op een zondagavond. En hier zijn we dan. En we hebben ons bezig gehouden met hoe geweldig het is om te kunnen leven door de kracht van de Heilige Geest. Leven door de Geest. Heer, en wij realiseren ons dat wij als kinderen van u in deze wereld alleen maar staande kunnen blijven door die kracht van uw geest. En als wij vanavond ons uitstrekken naar u, dan mogen we ook zachtjes gewoon tegen u zeggen. Hier hebt u de sleutels van alle kamers van mijn bestaan. Vader in de hemel, kom met uw Heilige Geest. En vul elke kamer. Word alstublieft hoofdbewoner van dit huis. Opdat u mij kunt leiden in de volle waarheid. Tot eer van uw prachtige naam. En zo, volk van de Heer, wil ik jullie zegenen. Opdat je dat mag ervaren op een hele bijzondere wijze. Tot eer van koning Jezus. Amen. We gaan nog wat zingen. Jullie hebben nog wel een lied. Neem ik aan.